Daar ben je. Nee, blijf het even bij Frans vertellen.
Blijkbaar niet.
Nou, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal voor nieuwtjes zijn.
Ja, een beetje aan bijkomen nog veel druk vanaf afgelopen week.
Ja, afgelopen weekend, enkele dagen lang,
is natuurlijk het grote symposium geweest van Amsterdam van de zon.
Bloomington, Minnesota.
En ja, dat is heel wat
gebeurd.
Maar nooit dat je daar iets van kan meten.
Met de bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering, allerlei presentaties en dingen.
Ik ga gewoon meeluisteren, Nico. PNL-DLO satellietnet, PE.
Dat was natuurlijk even interessant, presentaties,
prima.
Ook over Oscar, ja, die som, ja, is een beetje gedeeltelijk verduisterd, maar toch.
Voldoende dat was inderdaad een tip, dus die station had opgebouwd,
marktabel om te gebruiken in Europa,
als die met die hoge zonneactiviteit
op vakantie
is. Al een redelijk hoog niveau van
stofjes signaal om te bereiken,
en dan wilde hij even trots vertellen.
Dus dan zou het toch wel wat mogen
andere dingen
maken. Een heleboel ARIS-verhalen natuurlijk, ook de plannen voor de toekomst voor ARIS met het ISS, maar vooral ook met de nieuwe Lunar Gateway, het nieuwe ruimtestationnetje en de baan om de maan, waar ook dus amateurradio in moet komen. Dus dat zijn ze volop aan het voorbereiden. En ja, verder in het ISS willen ze een studentenprojectje hebben met allerlei sensoren. En die willen ze dan zo organiseren dat de data daarvan dus vanuit het ISS naar beneden wordt gestuurd en dan bruikbaar is in scholen en dat soort dingen. Dus ja, allerlei leuke dingen die eraan zitten te komen wat dat betreft. Ja, dan natuurlijk over de activiteiten met de verschillende amateursatellieten van de Amsat daarna. En de plannen die ze hebben om toch met de beperkingen van ITAR en EAR de zaken zo te gaan organiseren dat ze toch zich aan de wet kunnen houden, terwijl ze tegelijkertijd toch kunnen gaan samenwerken met Amsat-organisaties in andere landen, zoals in Europa. En dat was vroeger normaal, maar dan mochten ze ineens allemaal niet meer met ITAR en zo. Maar ze denken nu toch een truc te hebben. En ze hebben dus een hoop besluiten genomen daarover en nieuwe plannen gemaakt om daar dan echt mee te gaan werken. Nou, verder natuurlijk over de CubeSat Simulator van Amsterdam, die veel gebruikt wordt. Het Golf-T-project wat volop loopt met satellieten voor hogere banen. Maar ja, dat wordt dus nu steeds moeilijker gezien de hoge eisen die gesteld worden. Maar toch, technisch zijn ze volop aan het voorbereiden. En ook een lineair relaisstation dat door Amsat is ontwikkeld voor gebruik in allerlei satellieten die elders worden geproduceerd, zoals in universiteiten en zo. Als die op zoek zijn naar radiomogelijkheden, dan zegt Amsat van nou, wij hebben wel wat spullen op de plank liggen, die kun je meteen inbouwen. En daarmee kunnen ze dus heel snel toch een mogelijkheid creëren, enerzijds voor die bouwers van die kleine satellieten, zoals CubeSats meestal, maar ook voor Amsat dus, dat er toch een mogelijkheid is om iets de ruimte in te krijgen zonder dat je meteen zelf een satelliet moet gaan bouwen. Dat kan ook interessant worden. Verder hebben ze wat meetapparatuur gecreëerd voor de magnetische sensoren die ze af en toe nodig hebben voor standregeling en zo. Dan moeten ze dus die zaak goed kalibreren op de grond, magnetorkers en sensoren en zo. En daar hebben ze nou ook iets voor bedacht. En dat kan dus helpen voor de toekomst voor satellieten waar ze natuurlijk ook standmeting en standregeling moeten kunnen doen. Zeker als ze dus ook met voortstuwingen gaan werken en zo. En dat is zeker dus ook voor de golfsatellieten, want die worden dus drieassig gestabiliseerd. Nou, volop acties. Er zijn een hoop bestuursleden nu definitief vastgesteld, ook na de recente verkiezingen. En daardoor kunnen dus al die lui dan ook vertellen wat de huidige status is van hun stukje van Amsat NA. Nou, gaat allemaal prima. Financieel gaat het ook allemaal nog prima. Voorlopig genoeg geld voor de ontwikkelingen. Maar ja, uiteraard altijd zijn donaties welkom. Dan voor de activiteiten die ze dus bezig die ze dus hebben nu en waar ze dus allerlei dingen moeten gaan doen, zoeken ze nog steeds een hoop vrijwilligers op alle mogelijke terreinen. Maar ja, die vrijwilligers moeten dan wel inwoners zijn van de VS, dus daar kunnen wij helaas niet bij helpen. Maar goed, intern zoeken ze dus nog een heleboel techneuten die die kunnen helpen met allerlei onderwerpen. Ja, dan Ares nieuws eventjes. Is een paar dagen geleden dus weer een verbinding geweest met Canada. En dat is allemaal geslaagd. En staat er nu eentje op het programma voor 24 oktober met Florida. Maar ja, dat is een rechtstreekse verbinding. Daar zullen wij hier niks van mee krijgen. En dan weer een verbinding met Canada op de 26e. Maar dat is ook weer een telebridge via Australië. Daar hebben we hier ook niks aan. Dus het enige wat dan nog blijft is een verbinding met Rusland. Met UFA op de 30e oktober. En ja, dat is dan al wintertijd. Dus dan wordt het 19:45 onze tijd. En uiteraard zal dan Anaki Kina die verbinding maken in het ISS. Of dat binnen ons bereik is, weet ik even niet, maar je kunt wellicht eens luisteren. 30 oktober 1945. Verdere activiteiten met het ISS zijn natuurlijk de twee radiostations. Eentje in de Columbus module en eentje in de Zvezda service module. Nou, die in de Columbus die draait dus continu FM repeater, 2 meter up, 70 down. En ja, die is dan dus af en toe uitgeschakeld als het nodig is. Bijvoorbeeld vanavond, want vanavond laat of eigenlijk morgen vroeg, net onze tijd, dan vertrekt er een Progress ruimtevrachtschip met een heleboel afval. En die zal dan een 3,5 uur later verbranden in de atmosfeer. Nou ja, grotendeels. En delen zullen dan nog in de stille Zuidzee plonzen, maar daar hebben we dus geen last van. Ja, en daarom is rond die tijd vanavond en nog tot morgen vroeg de apparatuur en de Columbus module en trouwens ook in het andere deel, het Russische deel, allemaal uitgeschakeld. Dan komt er een nieuwe Progress lancering die aan gaat koppelen op de 27e. 28e zo'n beetje, ja, net ook weer in de nacht. Maar dan ook rond die tijd zal de apparatuur tijdelijk uitgeschakeld zijn. Nou, en verder dus in het Russische deel, vooral APRS op 145.825. Dat loopt ook continu tegenwoordig. Speciale DX is er eigenlijk niet meer zo, tenminste niet binnen ons bereik. En ja, ze melden hier nog een keer de landing van de vorige bemanning vorig weekend. Met onder andere daarbij ook Kjell KO5MOS, die zo verschrikkelijk actief was met de amateurapparatuur. Ja, dat is jammer dat die nou weg is uit het ISS. Hij vond het zelf geweldig en hij heeft ook gezegd dat hij de nieuwe bemanning bij het overdracht van het werk en zo ook verteld heeft over dat amateurstation en ze aangemoedigd heeft om dat station echt weer te gaan gebruiken en te blijven gebruiken. Niet alleen voor Aris-verbindingen. Nou ja, of het effect heeft moeten we afwachten. De nieuwe bemanning heeft natuurlijk voorlopig even druk met andere dingen. Maar misschien gaan ze inderdaad ook wel spontane verbindingen maken, zoals Kjell dan regelmatig deed. Ja, dan andere nieuwtjes. Changgong, ruimtestation van de Chinezen. Dat moet uiteindelijk gaan bestaan uit 3 modules. De Chang'e basismodule. De Wenchan module die er al aan zit. En dan komt nu de 3e module die binnenkort gelanceerd wordt. En dat is Mengchan. En die moet dan aan de andere kant van het station komen te zitten. Tot tegenover Wenchan. En dan is het station compleet. En dan kunnen ze dus jaren vooruit met steeds bemande vluchten. Ze willen het station nu steeds bemand houden met Chinese astronauten. En dan een heleboel gaan experimenteren en zo. Dus dat wordt weer een apart verhaal. Een compleet Chinees ruimtestation. NASA die is bezig geweest met de ruimtepakken van de astronauten van NASA en ESA en zo. Want er waren wat problemen mee al een tijdje. Met waterlekken en zo. Een paar jaar geleden was er zelfs een ESA-astronaut vanuit Italië die bijna verdronk tijdens een ruimtewandeling. Dat ging echt helemaal niet goed. Nu hadden ze onlangs weer een keer een probleem met wat vocht in een ruimtepak na een ruimtewandeling van de Duitse ESA-astronaut Matthias Maurer. Nou, en toen vonden ze tijd om toch eens even heel goed uit te gaan zoeken wat er allemaal aan de hand is. Ruimtepakken zelfs teruggestuurd naar de aarde. En die zijn helemaal in orde gemaakt. En ja, nu weten ze zeker dat het weer goed is. Dus die ruimtepakken zijn weer in het ISS aanwezig. En ze zijn nu officieel vrijgegeven voor verder gebruik bij volgende ruimtewandelingen. En dat gaat dus binnenkort ook starten. Het gaat dan vooral in november beginnen. Ze zijn nu al bezig batterijen te laden, is te zien aan de telemetrie. En in november gaan ze dan weer beginnen met het monteren van uitrolbare nieuwe zonnepanelen. Ze hadden er al een keer eentje gedaan en nu komen er dus nog een paar. Die zijn dus al aanwezig in het station. Dus in november beginnen we weer NASA-ruimtewandelingen te krijgen. En ja, Virgin Orbit, die zijn dus bezig met lanceringen van Launcher One raketten vanuit een Jumbo, een Boeing 747 Jumbo. Dat hebben ze tot nu toe steeds gedaan vanuit Californië. Maar nu beginnen ze dus ook vanuit Engeland dat soort vluchten en lanceringen uit te voeren. En de eerste staat binnenkort al gepland. Dus die gaan dan vanuit een vliegveld in Cornwall. En die vliegen dan een stukje de Atlantische Oceaan op. En dan gaan ze daar lanceren. De eerste testvluchten hebben ze al uitgevoerd. Ja, even de andere dingetjes kijken. Ja, er is al een tijdje natuurlijk de voorbereiding voor de grote wereldradioconferentie volgend jaar. En die gaat dan dus onder andere over, voor ons het belangrijkste is de 23 centimeter band. Wat gaat daarmee gebeuren? Nou, er is intussen weer het een en ander besproken in Praag. En nu is het wel zo'n beetje duidelijk aan het worden dat er dus inderdaad wel wat problemen gaan ontstaan. Want ja, dat is tegenwoordig allemaal navigatiesatellieten die in die band zitten. Vooral Galileo, maar ook andere van GLONASS en zo. En nou begint dus de hele wereld te roepen, ja, die amateurs die zitten daar alleen maar te storen, dus die moet maar weg. IARU doet er natuurlijk zijn best aan om toch die amateurs nog zoveel mogelijk te laten werken in de 23 centimeter band. Maar ja, het is vrij zeker dat er in elk geval stevige beperkingen komen. Ze willen het nu zo maken dat er geen echte beslissing wordt genomen over het opdoeken van de 23 centimeter band als amateurband. Dus amateurs mogen dan nog wel blijven, maar met stevige beperkingen. Dat kan allerlei effecten hebben. Ze hebben dus al een beetje uitgeplozen dat de storing die door amateurs wordt veroorzaakt natuurlijk afhankelijk is van de frequentie waar ze zitten. Als ze precies in midden in de doorlaatband van, nou ja, die zijn vrij breed, van bijvoorbeeld Galileo downlink gaan zitten, dan gaat het zeker mis. Maar als je meer naar de zijkant gaat zitten van een signaal, dan valt het wel mee. Nou, dus dat kan betekenen dat er een aantal frequenties min of meer verboden worden, maar wel de mogelijkheid bestaat om meer naar opzij te gaan schuiven. Dus we moeten de bandplannen helemaal gaan herzien voor 23 centimeter bij de IARU en dan kijken welke frequenties nog wel bruikbaar zijn. En ja, het kan dus vrij zeker betekenen dat er flinke vermogensbeperkingen komen. Er is al sprake van 1 milliwatt en 3 milliwatt en 5 milliwatt en dat soort dingen. Anderen die zeggen, nou misschien kun je wel 1 watt toelaten over de hele band. En dan wel ERP, hè? Dus niet hoogfrequent zender, nee, echt ERP, echt uitgestraald vermogen. Dus moet je nagaan, dan kun je echt bijna niks meer op 70 of op 23. En ja, ook dus voor satellieten wordt dat een probleem, want op 23 zitten natuurlijk uplinks naar allerlei amateursatellieten. Ja, en als je dan niet meer dan een paar milliwatt mag maken, ERP, dan wordt dat wel heel lastig. Maar goed, sommige stukken van de band die zouden wel eens redelijk goed bruikbaar kunnen blijven met nog wel groter vermogens, maar andere stukken, dat is even moeilijk. Maar goed, dat moet allemaal nog nader besproken worden bij de volgende vergaderingen, om dan tot een definitief aanbeveling te komen, want dat wordt het dan, een aanbeveling, die dan opgenomen wordt in besluiten in de WRC volgend jaar. Er zijn nog wel een paar landen die heel moeilijk doen en die zeggen dat ze er helemaal niks mee te maken willen hebben met amateuractiviteiten. Maar de meeste landen die zijn toch nog wel redelijk constructief aan het denken over deze mogelijkheden. Goed, andere dingen. Ja, Oscar 100 gaat alles wel zijn gangetje. Dat is regelmatig leuke DX. Nou weer 5V7 RU, Romeo Uniform. Nou ja, en zo kom je van alles tegen. Ook de DP0 POL Maritiem Mobiel op dat Duitse schip is actief enzovoort. Goed, andere amateursatellieten. Oscar 109 nog zwak, af en toe dus wel bruikbaar en ook heel af en toe telemetrie op te pikken. Oscar 27 doet het nog redelijk goed en ja, nu dus op wat handigere tijden. Oscar 73 nog steeds alleen telemetrie. Oscar 7 mode A en B afwisselend elke dag. Want ja, die wordt dus steeds... Of die zit steeds in de zon en kan daardoor met zijn interne timer netjes omschakelen. Oscar 91 doet het zwak, maar wel bruikbaar. De batterij is tenminste heel zwak. Cassia AMB, ja, de helft van de tijd is een beetje bruikbaar. Wordt wel lastig, maar het werkt. Oscar 29 blijft maar goed functioneren. Ongelooflijk oud geval en nog steeds prima bruikbaar. Oscar 99, af en toe goed ingeschakeld. Falconsat 3, ja, moeilijk geval. Zwakke batterij, eigenlijk reset die elke keer weer als de batterijspanning zakt. Maar ja, ze hebben bedacht, over een paar maanden gaat hij al verbranden in de atmosfeer. Laten we hem dan maar zoveel mogelijk nog gebruiken. Want ja, waarom niet, hè? Zolang het nog kan. Dus commandostations die zullen proberen steeds weer de zaak te resetten en weer in te schakelen. En dan maar afwachten hoe lang die het volhoudt. Oscar 113 die doet het, is gewoon bruikbaar. En ja, ISS natuurlijk, de bekende activiteiten. met vooral de FM-repeater. Momenteel is APRS tijdelijk uitgeschakeld al, ook al de afgelopen dagen. Goed, Oscar 97 doet het prima. Lilaxat 2 eigenlijk meestal ook wel. 101, Oscar 101, ook redelijk goed bruikbaar. En RS, ja, Oscar 100 natuurlijk ook. En RS 44 en Oscar 50 volledig operationeel, nog steeds. En dan de XW2A en C, die doen het nog, de andere niet meer. Dus nog voldoende satellieten te vinden en te bereiken. Ja, in het ISS is het wat rustiger geworden, dus met ja, na het vertrek van de vorige bemanning en de nieuwe bemanning, die is dus aan het inwerken en beginnen weer met alle mogelijke experimenten, onderhoudswerk, huishoudelijke klusjes enzovoorts. En ja, verder houden ze zich dus bezig met de Progress die dan vanavond vertrekt, hebben ze nog volgeladen met afval. En ja, nou bereiden ze zich voor op de komst van de volgende Progress. En dat gaat dan binnenkort gebeuren. Starlink lancering is er weer eentje geweest op 20 oktober. Weer 54 erbij. En ja, daarmee zijn er dus al 3500 Starlinks gelanceerd. Dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal nog in de ruimte zijn, want regelmatig mislukken er een paar. Die doen gewoon niks of maar half of zo. Nou, die halen ze dan weer gauw naar beneden. Dus er zijn er eigenlijk al een paar honderd weer verdwenen van die hele grote serie. Maar de rest is nog aan het manoeuvreren naar een hogere baan of ze zijn al operationeel. Dus dat gaat heel hard. En dan komen we er alleen nog maar bij voorlopig. Dat gaat nog eindeloos verder. Elke week wordt er wel weer een groep bij gelanceerd. Ja, er zijn allerlei verhalen over het gebruik van die satellieten op allerlei plaatsen. Of dat nou kan en wie dat betaalt en noem maar op. Er zijn ook mensen die zijn de downlink-signalen van die Starlinks dus gaan analyseren om te kijken wat daar nou allemaal voor dingen in zitten. En die hebben ontdekt dat daar wat slimme timing-signalen in zitten, waardoor die downlink-signalen wel eens bruikbaar zouden kunnen zijn als, ja, als navigatiesatellieten. Want die Starlinks hebben ook een hele nauwkeurige klok aan boord, kennelijk. Een kleine atoomklok. Dus ze kunnen met hun eigen GPS ook heel nauwkeurig navigeren. En ja, nou is het idee dus dat die satellieten misschien zelfs voor GPS-achtige activiteiten en timing en zo gebruikt kunnen worden. Dat zou interessant kunnen worden. En als SpaceX nog een beetje meewerkt, kan die nauwkeurigheid worden opgevoerd tot enkele meters. Dat zou helemaal mooi zijn. Dan concurreren ze echt met GPS en andere navigatiesystemen. Ja, verder zijn die GPS'en, de nieuwste versies, ook onderling aan het communiceren met lasercommunicatie, links. Dus het wordt steeds mooier. Dan is op de 21ste een Russische lancering weer geweest van twee militaire satellieten. Twee Kosmossen, heel geheimzinnig, niet bekend waar ze voor dienen. Die moeten we in de gaten houden, want die zouden wel weer eens ja, onderlinge koppelmanoeuvres uit kunnen gaan voeren en dat soort dingen. Dus kan spannend worden. OneWeb met zijn netwerk van internetsatellieten, die waren dus bezig een hele constellatie op te bouwen, maar begin dit jaar is dat even tot stilstand gekomen, omdat een serie satellieten dan toen niet meer gelanceerd konden worden met een Russische raket, door omstandigheden. Nou, en dus zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe lanceerprovider, en ze hebben nu alvast in India de mogelijkheid gehad. Namelijk op de 22e lancering van GSLV, de grootste raket uit India. En die heeft meteen 36 van die OneWeb satellieten afgeleverd in de gewenste baan bij 600 kilometer. En dat is helemaal geslaagd, dus OneWeb heeft er alvast weer een stelletje bij. En nu hopen ze meer van dit soort mogelijkheden te krijgen. Zelfs bij SpaceX met een Falcon 9, de concurrent. Dat is interessant. Goed, verder nog een Russische lancering geweest op de 22e 's avonds met drie communicatiesatellieten, Gonets, gevalletjes op een vrij hoge baan. En bij 1500 kilometer. Maar er zat ook nog een kleine internetsatelliet bij. Een eerste testsatelliet voor een Russische constellatie van internetsatellieten. Dus ze blijven maar komen. Dus dit was Skiff-D, die ook afgeleverd is. En die zit dan een stuk lager. Maar goed, die gaat ook dus eerst alvast kijken hoe dat werkt met internet vanuit Rusland. Nou ja, drukte alom. Nieuwe lanceringen die eraan zitten te komen. Die Progress MS-21 naar het ISS vanuit Baikonur. Komende woensdag, de 26e. Om 's morgens 2:20 onze tijd. Midden in de nacht voor ons. Maar goed, die gaat dus weer de nodige vracht afleveren bij het ISS. Dan weer een Starlink-lancering natuurlijk, vrijdag de 28e. Ook weer 's nachts om 3:00. Weer zo'n hele zwerm. Nou, en dan komt dus die Launcher One-lancering van Virgin Orbit vanuit Engeland op zaterdag de 29e. Ook weer 's morgens om 2:00. Allemaal van die onhandige tijden. Maar goed, die moet dus ook weer een heleboel kleine satellieten aan boord hebben. Bijna allemaal Engelse satellieten, of Brits. En grotendeels dus militair een paar commerciële. En zo eentje satelliet is van Oman, de eerste satelliet van Oman. En nog wat spul. Maar voor ons zit daar waarschijnlijk niks interessants bij, zoals het er nu uitziet. Ja, en dan dus op 31 oktober die lancering van Mengchang uit China. Vanaf de lanceerbasis Mengchang in het zuiden van China op Hainan-eiland. En ja, die moet dus gaan koppelen met Chang'an. Verdere lanceringen, ja, daar komen er verder nog natuurlijk. Falcon Heavy lancering ook. Op 31 oktober, maar dat zien we tegen die tijd. En een bemande lancering naar Chang'an weer op de 26e november, maar dat duurt nog even. Ja, dan hebben we de 25e een gedeeltelijke zonsverduistering te verwachten. Die kunnen we hier dus ook nog een beetje meepikken. En verder eind oktober schakelen we over naar de wintertijd op 30 oktober. Moeten we even in de gaten houden. In de VS gebeurt dit iets later, de omschakeling. Dat is pas op 6 november. Dus dat is even verwarrend als je dan tijden om wil rekenen. Tussen Amerikaanse tijd en onze tijd, dan moet je even oppassen met een uur verschuiving af en toe. Maakt het af en toe lastig. Goed. Oh ja, en dan op 8 november nog weer een totale maanverduistering. Dus allerlei leuke dingen te zien. Nog één dingetje was ik vergeten, zie ik nu. De X-37B, mini space shuttle, militair geval. Die is bezig met zijn ODV-6 missie. De orbital test vehicle. En die is al meer dan 700 dagen in de ruimte. En dan vraag je af wanneer komt hij nou eindelijk eens naar beneden. Nou, hij heeft vrijwel al die tijd steeds in dezelfde baan gezeten. Bij zo'n 335 kilometer hoogte. Daar hebben we hem keurig kunnen volgen. Maar ik heb gezien dat hij op de 19e 's avonds en weer op de 20e 's morgens een paar manoeuvres heeft uitgevoerd om zijn baan te verlagen. Dat doet hij normaal niet zomaar. Maar nu zit hij dus ineens op gemiddeld zo'n 275 kilometer of zo. Dus dat is best laag. En dan, ja, dan kan hij nooit lang blijven. Dus wat ze nou van plan zijn, is natuurlijk officieel niet bekend. Maar je kunt je voorstellen dat hij aan het voorbereiden is voor de landing. Er zijn nog geen geruchten over een landing, maar die kunnen heel snel ontstaan. Dus ik kan me voorstellen dat hij binnen een week of twee weken naar beneden komt. En dan gaat hij heel waarschijnlijk weer landen op de grote landingsbaan op Kennedy Space Center. Zoals dat de laatste tijd gebruikelijk is met die X-37B. Dus weer een lange missie beëindigd. En daarna zal vrij snel de volgende X-37B lancering wel weer volgen. Die natuurlijk al lang weer voorbereid wordt. Blijft altijd leuk om die in de gaten te houden. Goed, dat was het even voor deze week.